Broeders en zusters, wij gaan vanavond weer naar Efeze, hoofdstuk 1. Waar we nog steeds terecht zijn in een opsomming van geestelijke zegeningen die wij ontvangen hebben in Christus en in de hemel. En ik lees nu Efeze 1 vanaf vers 11. Waar staat: in hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben. In welke ook gij zijt nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt. In welke gij ook nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregene verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Tot zover. En hier hebben wij gelezen over twee verschillende geestelijke zegeningen die, als je niet oplet, makkelijk met elkaar verward worden. De ene is namelijk die van vers 11. In hem in welke wij ook een erfdeel geworden zijn. En de andere is die van vers 13 en 14, waar eveneens gesproken wordt over een erfenis. Maar er is verschil in. Om het in één keer maar meteen goed te zeggen, vanaf vers 11 is sprake niet van onze erfenis, maar een erfenis van Christus zelf. Terwijl in de laatste versen, vers 13 en 14, sprake is van wat we dan zouden noemen onze erfenis. Een erfenis die wij zelf zullen ontvangen. En men zou ze niet met elkaar verwarren. Ik meen trouwens dat de nieuwe vertaling ze wel degelijk met elkaar verwart. Want de gedachte van vers 11 is volkomen juist. Het is ook helemaal goed vertaald. Namelijk, in hem in welken wij ook een erfdeel geworden zijn. En niet in hem in welke wij ook een erfdeel ontvangen hebben. Want dat staat in andere vertalingen. Maar dat is inderdaad onjuist. En bovendien is dat op geen enkele wijze meer kloppend te krijgen met de rest van wat hier staat. Waar het namelijk om gaat is dat wij een erfdeel zullen ontvangen. Dat is waar, maar dat staat niet in vers 11 en 12. Maar dat staat in vers 13 en 14. Wat in vers 11 en 12 staat, is dat Christus zelf een erfdeel zou ontvangen. En wij zijn dat erfdeel, is hier de gedachte. Heel belangwekkende waarheid. Ze in de praktijk niet aangesteld, eenvoudig omdat ze daarvoor niet geschikt zijn. Niettemin, als de zoon tot priester gesteld wordt, is dat een kwestie van erfrecht. Dus toch, en daar gaat het maar om. Bij het koningschap is dat nog nadrukkelijk het geval, want het blijkt dat de koningen over het algemeen nogal wat zonen hebben, om een of andere reden. Maar daaruit wordt er één gekozen die tot koning wordt gesteld. En dat wordt dus de erfgenaam. En dat zal toch degene zijn, als alles normaal verloopt, zal toch degene zijn die door de vader gekozen wordt, omdat hij het meest geschikt wordt geacht voor de job. Zo ligt het ongeveer. Nou goed. Een erfdeel dus, zegt vers 11, een erfdeel van Christus, wij die tevoren verordineerd waren om zonen te worden. Maar dat staat er niet bij nog. Wij die dus tevoren verordineerd waren om zelf een erfenis te ontvangen, want dat is dat zoonschap immers. Maar ook, opnieuw zeg ik, het staat er niet bij in vers 11. Wij die tevoren verordineerd waren, zijn zelf tot een erfdeel geworden of tot erfdeel aangenomen. Dat wil zeggen, voordat over onze eigen erfenis gesproken wordt, en de aanloop wordt genomen via de term tevoren verordineren, voordat er over gesproken wordt, wordt eerst vastgesteld dat wij als gemeente het erfdeel en daarmee het loon zijn van Christus. De gedachtegang is trouwens een vrij simpele, want hoe dan ook, deze gemeentelijke waarheid wordt ontleend aan oud-testamentische uitspraken die gedaan worden in beginsel over Israël. Dat wil zeggen, wij vinden in het Oude Testament vele uitspraken die gaan over de roeping van Israël, waarbij gezegd wordt dat het een volk zou zijn voor zijn naam of iets dergelijks, of hem ten eigendom, tot persoonlijk eigendom zelfs, wordt bij gelegenheid gezegd. Ik heb inmiddels Exodus voor me liggen. In Exodus staan allerlei uitspraken met betrekking tot Israël, met de roeping van Israël. Wanneer gij mijn stem zult gehoorzaam zijn, dan zult gij mij ten eigendom zijn uit alle volken enzovoorts. Wordt specifiek over Israël gezegd. Voor deze gelegenheid neem ik wat andere uitspraken. Ik heb hier voor me liggen Exodus 34. Waarvan Mozes staat in vers 8. Mozes haastte zich en neigde het hoofd ter aarde, namelijk hij boog zich en hij zeide, vers 9, Heren, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo gaan nu de Heren in het midden van ons, want dit is een hardnekkig volk. Doch vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde en neem ons aan tot een erfdeel. Heb je dat? Neem ons aan tot een erfdeel. En dit aannemen tot erfdeel, deze term, dat is ook de goede, de meest voor de hand liggende vertaling van dat Griekse kleromai uit Efeze 1 vers 11. In hem in welke wij ook aangenomen zijn of gewoon genomen zijn tot een erfdeel. En dan vertaald met in welke wij ook erfdeel geworden zijn. Het is een beetje vrij vertaald dan, maar niettemin volstrekt correct. Maar de gedachte, de terminologie is ontleend inderdaad aan deze uitspraak bijvoorbeeld in Exodus 34 over Israël. Ik blader maar even verder, dan kom ik in Deuteronomium terecht. Deuteronomium 4. Vers 20. Waar Mozes tot het volk zegt. Maar u lieden heeft de Heere aangenomen. Daar heb je de term, aangenomen. En uit de ijzeroven uit Egypte uitgevoerd, opdat gij hem tot een erfvolk zou zijn. Er staat gewoon een volk, namelijk een erfdeel. En dat is verkort tot een erfvolk. Maar niettemin, het is een volk, maar een erfdeel. En dus gewoon een erfenis, want dat is de gedachtegang. Nou, dan nog maar één, noem ik er. Er zijn er veel meer, hoor, die hetzelfde zeggen. Maar ik noem er nog één uit Deuteronomium 32... Vers 9, uit het lied van Mozes, Deuteronomium 32, vers 9. Want des Heren deel is zijn volk, Jacob is het snoer zijner erven. En dat zijn dus uitspraken die nog vele malen herhaald worden, ook in de psalmen, die spreken over Israël, dat door de Heer tot erfdeel, tot erfenis genomen werd. Maar de aardigheid is dat juist in Efeze dezezelfde uitspraken met grote nadruk van toepassing worden gebracht op de gelovigen uit de heidenen uit onze bedeling. En dus inderdaad, ze worden van toepassing gebracht op de gemeente. Het staat er zelfs met grote nadruk, en er staat ook in vers 12 van Efeze 1, er staat op dat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, wij namelijk, wij die eerst in Christus gehoopt hebben. Daar is soms wat misverstand over deze uitspraken. Een misverstand wat, als u mij vraagt, ontstaat door het afwisselend gebruik van de persoonlijke voornaamwoorden wij en gij, zodat men geneigd is de uitdrukking wij die eerst in Christus gehoopt hebben toe te passen op Paulus en daarmee wij Joden. Maar in de eerste plaats moet ik u dan zeggen dat Paulus zich zelden als Jood beschouwt. Ik ga het nou niet uitleggen. Als u zegt, maar het staat toch ergens? Ja, het staat ergens. Met moeite kun je het eruit halen. Maar ik zeg, Paulus beschouwt zich zelden als Jood. Hij beschouwt zich veel meer als heiden. Maar dat ga ik verder dan niet op in. En vervolgens kun je natuurlijk moeilijk zeggen dat de term wij slaat op de Joden. Want daar kun je moeilijk van zeggen dat de Joden degene zijn die het eerst op Christus gehoopt hebben. Want in het algemeen is het juist niet het geval. In meerderheid niet en officieel ook niet. Dat wil zeggen, de meerderheid van het volk geloofde niet in de Heer Jezus als de Christus. En het volk officieel geloofde helemaal niet in de Heer Jezus als de Christus. En dat is maar waar het om gaat. Zij stelden hun verwachting niet op Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. Zij stelden hun verwachting op Mozes en daarmee op de wet. Op het oude verbond, gelijk het is te deze dagen, denk ik dan altijd. Maar goed. In het algemeen is dat zo. Ik geloof dat dus niet. Ik geloof dat dat wij gewoon slaat op degene die eerst in Christus gehoopt hebben. Dat wil zeggen de eerste gelovigen sinds de opstanding van Christus. En feitelijk behoren wij daarbij. Dat neemt niet weg dat die eerste gelovigen, de allereerste bedoel ik dus nu, dat dat inderdaad Joden waren die tot geloof waren gekomen. Maar daarna zegt de apostel dan ook, in welke ook gij. Niet alleen wij, maar ook gij. Bovendien, als je het begrip wij uit vers 11 en 12 exclusief toepast op wij Joden, dan wordt er helemaal niet gezegd dat de heidenen dat erfdeel zijn. Want er staat in beide versen staat niet gij, hè? Er staat in vers 11, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren, en dan vers 12, opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben. Want pas in vers 13 krijg je in welke ook gij. En dat betekent het dus dat die zegening van vers 11 en 12, zal ik maar zeggen, exclusief bestemd zou zijn voor Joodse gelovigen. En dat gaat natuurlijk helemaal niet op. Zo is het ook niet. Ik geloof ook niet dat daar de nadruk op gelegd moet worden, op dat wij en gij. Ik denk eerder dat men de nadruk zou leggen op het woordje ook. Namelijk in vers 11, in hem in welke wij ook een erfdeel geworden zijn. Is er dan nog een ander erfdeel? Is dan de vraag, hè? En het antwoord is ja, maar dat heb ik u net voorgelezen uit het Oude Testament. Namelijk, Israël was bestemd om erfdeel des Heren te zijn en dat blijft ook zo. Het neemt echter niet weg dat wij ook een erfdeel geworden zijn, precies zoals het er staat. Namelijk zijn uitspraken in het Oude Testament weliswaar over Israël, maar dezelfde uitspraken worden ook toegepast op de gemeente en dat is niet exact hetzelfde. Ik wou niet zeggen in tegendeel, want er zijn overeenkomsten genoeg, maar er zijn ook verschillen genoeg. Als ik het vlug moet zeggen, maar dat staat hier natuurlijk allemaal niet bij, als ik het vlug moet zeggen, dan is het feitelijk zo dat de gemeente het specifiek, het eigendom, een erfdeel is van Christus, maar dan in een hemelse positie, terwijl van Israël gezegd wordt dat het het erfdeel des Heren zou zijn, maar dan in een aardse positie. En misschien is het makkelijker om de term erfdeel even los te laten en de andere te gebruiken. Want er stond immers, je kunt er immers ook voor lezen, dat dat erfdeel, dat houdt in zoonschap, heeft alles met zoonschap te maken. Dat betekent dat de gemeente inderdaad tot zonen zal worden aangesteld in de toekomst. En dat de gemeente zal delen in de heerschappij van Christus straks in de toekomst. Maar de gemeente doet dat vanuit die hemelse positie. Daarnaast blijft net zo goed waar dat Israël tot zoon zal worden gesteld en dat Israël zal delen in de heerschappij van Christus over de volkeren der aarde straks in de toekomst. Maar Israël zal dat doen vanuit een aardse positie. Hebben jullie? Nou, nog een keer. Weer een ander woord ervoor. De gemeente is een gemeente van eerstgeborenen. Het is hetzelfde hoor. Zonen, eerstgeborenen, erfgenamen. De gemeente is een gemeente van eerstgeborenen. Het is dus het eerstgeboren volk, om zo te zeggen, van tussen de volkeren uit. Het is namelijk het eerste volk als zodanig wat tot geloof is gekomen. En daarom krijgt het de hoogste positie te midden van de volkeren. Dat is de gemeente. Maar die gemeente wordt gezet in de hemel, zodat op aarde de situatie, de positie als het ware vakant blijft. Want na de opname van de gemeente zal inderdaad Israël als eerste volk tot geloof komen. Zodat op aarde, straks in de 1000 jaren zal ik maar zeggen, dat straks op aarde Israël het eerstgeboren volk is. Een volk dus van eerstgeborenen. Er is ook een ander volk van eerstgeborenen, maar dat is in de hemel. En naar aardse maatstaven telt dat dus niet mee. Zo zit dat gewoon. En dus onder de volkeren op aarde is Israël het hoogste in rangorde. Het is dan ook een Israëlitisch wereldrijk, om zo te zeggen. Met de koning van Israël als koning over alle volkeren. Dus een Israëlitisch wereldrijk. Israëlitisch Messiaans Rijk, of hoe je dat maar zegt. Men neemt niet weg dat de gemeente in zijn hemelse positie nog weer staat boven Israël. maar het onttrekt zich aan de normale aardse maatstaven. En vandaar dat er twee van die volken zijn met eerst geboorterecht, twee van die volken die tot zonen gesteld zijn, enzovoorts. Dat is de gedachte. Maar het eerste is bestemd voor de hemel. Nou ja, zo is het eigenlijk ook in de oudtestamentische instellingen, want daar wordt de eerstgeborene geacht voor de Heer bestemd te zijn en zou aan de Heer geofferd moeten worden, zodat degene die daarna komt de eerstgeborene wordt, want de eerstgeborene is weg. Heb je dat? Of zeg ik het nou te moeilijk? De eerste is bestemd voor de Heer, maar dat is de echte eerstgeborene, maar de tweede die daarna overblijft dus, is automatisch dan degene met de hoogste rechten, want die andere is verdwenen. Is weggepromoveerd, heet zoiets. En dan in de goede betekenis van de uitdrukking uiteraard. Omhoog gepromoveerd, want het is een promotie. Maar zo is dat. Vandaar dat dezelfde uitspraken zowel op de gemeente als op Israël van toepassing gebracht kunnen worden. Met als enige verschil dat de gemeente die hemelse positie ontvangt en Israël de aardse. Nou, daarna hebben we nog wat symboliek. Namelijk, de gemeente wordt beschreven een hoofdstuk verder, twee hoofdstukken verder. Nee, dit hoofdstuk zelfs al, eind van dit hoofdstuk, wordt de gemeente beschreven als lichaam van Christus. En aan de andere kant wordt Israël beschreven als de bruid en vervolgens de vrouw eventueel, maar de bruid is de vrouw van Christus. Waarna de discussie ontstaat, want men ziet soms het verschil niet. En terecht, want er is een grote mate van overeenkomst. Het ligt dus voor de hand. Maar toch is er verschil. Want hoe dan ook, de vrouw ten opzichte van de man wordt weliswaar vergeleken met lichaam ten opzichte van het hoofd. Maar u zult toch met mij in moeten stemmen dat de gemeenschap of eenheid van hoofd met lichaam toch een veel sterkere is dan die tussen man en vrouw. En daar gaat het maar om. En gezien vanuit het standpunt van de vrouw behoort het lichaam van de man uiteraard bij de man. En dat is maar waar het om gaat. Ja, ik kom hier in een thema terecht waar ik helemaal niet in terecht wilde komen. Want het hoort eigenlijk pas bij hoofdstuk 5. Maar ik zal het maar even concreet heel snel zeggen, kunnen jullie vast aan wennen. De veelverbreide gedachte dat de gemeente de bruid, of de kerk, hoe je dat benoemt, de bruid van Christus zou zijn, is niet bijbels. Israël zou dat zijn. En voor zover dezelfde uitspraken uit het Oude Testament op de gemeente van toepassing gebracht worden, worden ze meteen gecorrigeerd en worden gezegd, nou ja, de bruid wordt trouwens helemaal nooit genoemd dan, vrouw wel, in Efeze 5 namelijk, maar het wordt meteen gecorrigeerd en wordt gezegd, nou ja, vrouw, lichaam. Zodat de eenheid van Christus en de gemeente vergeleken wordt met de eenheid van hoofd en lichaam. Dat is de beeldspraak. En de volgende versie wordt dan, de volgende fase wordt dan de eenheid van man, hoofd en lichaam, met de vrouw. En dat is dan Israël. En in die volgorde gaat dat, zodat als je op grond van de uiteenzetting van Efeze 5 de plaats van de gemeente moet aanwijzen in het geheel, dan moet je zeggen, de gemeente is het lichaam van de man en dus het lichaam van de bruidegom. En dus is de gemeente niet de bruid, maar de bruidegom. Het lichaam van de bruidegom, dat is waar. Maar niettemin de bruidegom. En eigenlijk, het staat gewoon in het Oude Testament. En als ik me goed herinner, kom ik daar nog over te spreken. Ik denk het wel. Ik zal eens even kijken, dat zien we zo dan wel. Maar ik ga er nou toch niet verder op in. Ik zal het thema wel wat uitgebreider bespreken. En ook schriftuurlijk onderbouwen vanuit Efeze 5. Dat is zinniger om het tot dat hoofdstuk uit te stellen. Maar waar het maar om gaat in dit schriftgedeelte is inderdaad dat de uitspraken over een volk dat een erfdeel zou zijn, die uitspraken worden hier van toepassing gebracht op de gemeente. En let op het woord ook, in hem in welke wij ook een erfdeel geworden zijn. Wij gemeente. Wie namelijk? Wie zijn die wij? Dat staat erachter. Namelijk wij die tevoren verordineerd waren. Tot aanstelling tot zonen. En dat waren niet Joden, ook niet specifiek Joodse gelovigen. Dat zijn gewoon de gelovigen uit onze bedeling. En zo hebben we het ook gezien naar aanleiding van vers 5 uit dit hoofdstuk. En hier is dat niet veranderd. Dezelfden die tevoren geordineerd zijn om tot zonen te worden aangesteld, diezelfden worden hier beschreven als een erfdeel, het erfdeel van Christus. Waarna wij stilstaan bij het woord ook, en dan betekent het dat diezelfde waarheid die op Israël van toepassing was en is en blijft, dat diezelfde waarheid bovendien, dat is iets sterker dan ook, maar bovendien van toepassing is op de gemeente. Zodat je hier ook oploopt tegen een betrekkelijk traditionele leer die zegt dat de kerk in de plaats van Israël gekomen is. Dan zou hier niet mogen staan ook. In welke wij ook een erfdeel geworden zijn. De gemeente ook. Net als Israël. Met als verschil dat aan die gemeente die hemelse positie wordt toegewezen. Maar dat was al zo in vers 3. In Christus en in de hemel. En de hemel is nooit beloofd aan Israël. Integendeel, het zou leven juist al op aarde en te midden van de overige volken. En vanuit Israël zouden de volkeren geregeerd worden in het koninkrijk. Dus niet vanuit de hemel, dus op aarde. En als het voor zover vanuit de hemel geregeerd moet worden, dat moet ook, gebeurt dat niet door Israël, maar door de gemeente. In een gelijksoortige positie dus, maar niettemin een positie hoger dan die van Israël. We vinden dat trouwens ook geïllustreerd in de oud-testamentische typologie. Voor sommigen is dat helemaal geen argument overigens, maar voor sommigen juist wel. Ik herinner u aan Ismaël en Isaac, die verwisseld werden, waarbij Ismaël staat voor het oude Israël onder de wet, en waarbij Isaac staat voor de gemeente uiteraard. Wordt trouwens zo, bijna letterlijk zo gezegd in Hebreeën, dus ik laat het er maar bij. Dat wil zeggen dat Ismaël als type van Israël was wel de oudste, niettemin hij ontving niet het eerstgeboorterecht, dat ging naar Isaac, een beeld van de gemeente, maar die kwam pas later. Heb je dat? Vervolgens is het echter zo dat Ismaël wel degelijk gezegend wordt en een erfdeel krijgt. Alsnog. Dan volgt de geschiedenis van Ismaël maar eens in de Bijbel. De Heer ontfermde zich over Ismaël en zelfs zijn moeder, Hagar, die ook nog een belangrijke rol speelde in Galaten, ik wou zeggen in de tijd, maar ik bedoel, toen we dat besproken hebben, hebben we dat ook gezien. Maar de Heer ontfermde zich over Hagar en Ismaël en gaf hen een erfdeel. Dus toch, zodat alsnog een erfdeel terechtkomt bij Ismaël, die aanvankelijk onterfd werd, is de gedachte. En bij de geschiedenis van Ismaël is dat nog niet eens zo sterk, maar in een volgende generatie is het veel sterker. Daar krijgen we hetzelfde verhaal. Uit Isaac worden geboren Esau en Jacob. Esau raakt zijn eerstgeboorterecht kwijt, wordt ik bij naam en toenaam genoemd, en gaat naar Jacob. Waarbij Esau opnieuw een beeld is van Israël onder de wet, en Jacob een beeld van de gemeente, met zijn 20 jaren bij Laban, en hoe dat allemaal maar heten mag, dat kan ik nou zo gauw niet uitleggen, maar er zit een heleboel verdere illustraties bij, die dat allemaal stuk voor stuk bevestigen, dus, maar dat noem ik nou niet. Jacob dus, een beeld van de gemeente. Maar de gedachte bij Esau was, is er dan geen erfdeel voor mij? En hij vroeg het aan vader Isaac, heb je dan voor mij geen erfdeel? Toen zei vader Isaac, ja zeker wel jongen. En hij sprak net zo goed een zegen uit over Esau, alsnog. En daarna. En toen bleven 20 jaar lang oneenigheid tussen die beiden. Zoals er in onze dagen 20 jaar lang oneenigheid is tussen de gemeente aan de ene kant en het Joodse volk aan de andere kant. Nee, op godsdienstig gebied, kijk dat men dan net Auschwitz-herdenking heeft vandaag, dat kan ik nou ook weer niet helpen natuurlijk. Hè. Zo bedoel ik het ook. Ik heb het niet over antisemitisme, ik heb het gewoon over de religieuze oneenigheid, want één is het helemaal niet, hè, tussen de gemeente en Israël, of het Joodse volk om zo te zeggen. En 20 jaar lang, een mooi beeld van de 2000 jaar waarover we het nu hebben. Maar 20 jaar lang bleef het oneenigheid tussen Jacob en Esau. Maar na die 20 jaar, toen was het even moeilijk, maar daarna sloten ze vrede en ze omhelsden elkaar enzovoorts. Hetgeen een prachtige uitbeelding is van het toekomstige huwelijk tussen de gemeente, voorgesteld door Jacob, en Israël, voorgesteld door Esau. Maar vooruit. We hebben het er nog wel eens over. Alsnog wordt het één. Dat is waar. Beide zijn eerstgeborenen, beide krijgen ook een erfdeel, maar in de omgekeerde volgorde. Niet Israël wat als eerste kwam, krijgt het eerst, maar degene die als tweede kwam, de gemeente namelijk, kwam pas veel later, die krijgt eerst geboorterecht, op grond van het nieuwe verbond enzovoorts, maar alsnog gaat een erfdeel naar Israël, is de gedachte. En er staat hier ook, precies zo, ook, maar op een verschillend niveau. Dus in hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn. Wie zijn wij? Wel, wij, het wordt specifiek toegelicht, wij die tevoren verordineerd waren tot aanstelling tot zonen volgens vers 5. Maar dat is nou hier verder het thema niet, maar het zijn dezelfde uiteraard. Hè? En dat naar het voor in overeenstemming met het plan Gods. Niet alleen dat plan waardoor hij ons tot zonen zou stellen in de toekomst, maar het heeft ook te maken met dat plan waarbij bepaalde uitspraken en beloften weliswaar in het Oude Testament letterlijk worden toegepast op een letterlijk Israël. Maar het is ook in overeenstemming met Gods plan dat diezelfde uitspraken en beloften ook zouden worden toegepast op de gemeente uit onze bedeling in de dagen waarin het Joodse volk in ieder geval ongelovig is. En dat is maar waar het om gaat. Het staat tevoren vast in Gods plan. Dat herhaalt zich, die gedachtegang herhaalt zich ook steeds hier in Efeze. Er staat steeds weer dat het was naar het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. Ik citeer maar even 3 vers 11 voor de gelegenheid dan. Maar het komt steeds opnieuw terug. En de gedachtegang daarachter is gewoon dat al die beloften Gods weliswaar bestemd waren voor Israël, maar net zo goed voor de gemeente die in het Oude Testament verborgen wordt achter die typen. Achter Isaac en achter Jacob dus, zoals ik net even demonstreerde. Goed. Nou, terug naar Efeze 1. God werkt alle dingen naar de raad van zijn wil, vers 11. Waarbij je moet bedenken dat raad niet een advies is. Raad is namelijk recht. Heeft met rechtbank te maken, zal ik maar zeggen. Gerechtelijke uitspraak. De raad in het oude Nederlands, en dus ook in de Bijbel, is of de rechtbank, en daarmee de rechter in persoon, de raad. Hoe heet de Heer Jezus ook alweer? Wonderbare raadsman. Kijk, het is nog januari, dus dat kan nog net, hè. Nee, februari wordt het moeilijker al. Hè? Maar een wonderbare raad, inderdaad, precies. Maar uiteindelijk rechter. Hij doet gerechtelijke uitspraken namelijk. En dus het woord raad is de aanduiding van de rechtbank of rechter. In tweede instantie is het woord raad de aanduiding van de uitspraak van de rechter. Een gerechtelijke uitspraak, dat heet ook een raad. Ook in het Nederlands. En dan gaat het hier over, hè. De raad van zijn wil. Dat wil zeggen dat wat hij doet volstrekt in overeenstemming is met het recht Gods. Het is een juridische aangelegenheid. Het is niet alleen maar een kwestie van willekeur of van Gods wil of uitverkiezing, zoals men het ook wel noemt, weet u wel. Dat is het niet. Integendeel, het is gewoon een kwestie van dat dit volk van vandaag, die gemeente, nou eenmaal het eerste is sinds dat eeuwig leven en sinds dat nieuwe verbond is aangebroken. Sinds de opstanding van Christus dus. En dus is het per definitie een volk van eerstelingen. Het is niet anders. Het zit volstrekt juridisch goed in elkaar. En dat is maar waar het om gaat. Een volk van eerstgeborenen. Dat is Israël straks ook naar aardse maatstaven, omdat als straks Israël tot bekering komt, is de gemeente al lang weg. En onder de letterlijke volken op aarde is Israël dan het eerste letterlijke volk wat tot bekering komt. Zo is het nou eenmaal. En de Heer zorgt daar ook uitdrukkelijk voor door aanvankelijk het evangelie slechts te laten prediken in Jeruzalem. Net zolang tot de regering van het Joodse volk, of wat er van over is, komt tot het aanroepen van de naam des Heren. En dat is dan de officiële bekering van Israël. Uit hoeveel man dat bestaat, weet ik ook niet. Weinig staat er. Erg weinig staat op vele plaatsen. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar het is ook in overeenstemming met de raad van zijn wil en juridisch volkomen correct. En dat is waar het om gaat. Goed, hij werkt dus alle dingen naar de raad van zijn wil. Wij zijn erfdeel geworden. En dan vers 12 de toelichting. Opdat wij zouden zijn tot lof, tot eer van zijn heerlijkheid. Wij zijn namelijk bestemd tot verheerlijking van Christus. Ja, hoe je dat verder moet uitleggen, weet ik niet, maar dat is nou eenmaal zo. Dat betekent in elk geval dat waar wij kinderen Gods geworden zijn en aan die gemeente zijn toegevoegd, kan dat nooit zijn op grond van onze eigen verdiensten, want dan zou het zijn tot lof van ons. Maar aangezien het is op basis van de verdiensten van Christus zelf, is het tot lof van hem. Dat is nu eenmaal zo. En dat betekent bovendien, maar ik kan daar moeilijk uitgebreid op ingaan nu, het betekent bovendien dat zelfs die term heerlijkheid in verband met Christus gebruikt wordt ter aanduiding van de gemeente. Als wij zijn heerlijkheid zijn, dat is de korte versie van wij zijn tot prijs zijn en heerlijkheid, maar als wij zijn heerlijkheid zijn, betekent het dat als gesproken wordt over de heerlijkheid van Christus, het best kan wezen dat gesproken wordt over ons. Kunnen u daar een voorbeeld van geven? Ja, zeker wel. Matteüs 24. Zal ik het eens lezen? Maak het nou niet eenvoudig hoor, maar toch maar eens noemen dat soort schriftplaatsen. Matteüs 24, waar gesproken wordt over de vergrote verdrukking. Dat is pas na de opname van de gemeente trouwens. Maar waar gesproken wordt over de grote verdrukking, daar ga ik ook niet verder op in. Maar daar staat er in vers 29. En terstond na de verdrukking van die dagen, en tussen haakjes, dat is aan het einde van de 70ste week van Daniël. Dat is 2000, zo mag ik niet zeggen nog. En terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, de maan zal haar schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen, daar wordt het ook donker van dus, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden enzovoort. Dat zijn uitspraken die in het Oude Testament nogal eens voorkomen, omdat ze elke keer precies hetzelfde tijdstip markeren. Als de zon en de maan en de sterren verduisterd worden en bovendien die aardbevingen plaatsvinden, waar het ook staat in de Bijbel, het markeert altijd het einde van de 70ste week van Daniël en daarmee het officiële aanbreken van de dag des Heren. En daarmee markeert het dus ook de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Ga ik nou allemaal niet uitleggen, ik zeg het alleen maar nu, hè. En dan staat er, als dan zal in de hemel verschijnen, dat bedoel ik nou maar, het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen al de geslachten der aarde, of van het land eigenlijk, wenen. Een aanhaling uit Zacharia. En zullen de Zoon des Mensen zien, Christus dus, komende op de wolken des hemels. En dan staat er, met grote kracht en heerlijkheid. En wat ik nou net in gedachten had, is dit. Er staat, hij komt met grote kracht en heerlijkheid. Maar wat is het bij hem als hij komt? Wij. Daarom, zegt 1 Thessalonicense 4, gaan wij hem ook eerst tegemoet in de lucht. Want de Heer zelf zal nederdalen, staat daar. Maar eerst, want hij kan niet nederdalen of verschijnen als niet eerst aan bepaalde Bijbelse profetieën en beloften vervuld zijn. Ik citeer maar uit mijn hoofd voor het gemak, hè, want ze blijven zo bladeren. 1 Thessalonicense 4. Want de Heer zelf zal nederdalen, maar eerst. Nou, je weet wat er dan komen moet. Ja, dan moeten wij eerst naar hem toe, want wij zouden met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Staat op zoveel plaatsen. En als hij dus zal nederdalen, dan moet eerst, zullen de doden opstaan. En wij daarna, wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen weer tegemoet gaan in de lucht, op de wolken. Want hij zou komen op de wolken, maar voordat het zover is gaan wij hem naartoe, in de wolken van mijn part. Maar in ieder geval, het is opdat wij daarna met hem zouden geopenbaard worden in heerlijkheid. En als hier staat, de Zoon des Mensen zal komen op de wolken des hemels. Dan hoef je niet meer te vragen welke wolken, dat weten we langzamerhand. Hè? Dan staat er met grote kracht en heerlijkheid. Wat is dat dan? En dan zeg ik altijd, voor het gemak, al is voor sommigen dan weer ingewikkeld, dan zeg ik altijd, nou ja, als die engel des Heren verschijnt, want dat is de zoon des mensen, als die engel des Heren verschijnt, is er van stond af aan met die engel een leger van hemelse heerlegers. En dat is de gemeente. En dat was Lucas 2. Volstrekte typologie, want die verzameling van hemelse heerlegers is niks anders dan een uitbeelding van de gemeente. Het is trouwens vermakelijk als je verder leest, er staat, en het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel. We zijn weer weg. Dat is een beeld van de opname van de gemeente, hoor. Dat de herders tot elkander zeiden, want dat is een beeld van Israël, een gelovig overblijfsel van Israël, komt en laat ons gaan om te zien hetgeen er geschied is. En het zou je gedacht zijn waar ze dan naartoe gaan. Nou, dat is wel de goede route, broeder, Bethlehem. Bethlehem is de goede route. Maar men moet dan nog wat verder. Van Bethlehem naar Engedi. En dan zo in de richting van Petra. Ja, dat is het ongeveer. Naar de woestijn. Jawel. Maar goed, daar gaan we nou niet over spreken, uiteraard. Dat doet nou verder niet de zaken. Maar het gaat er om beginsel. Als gesproken wordt over dat de Heer komt met in grote kracht en heerlijkheid, dan kan daar heel goed de gemeente mee aangeduid worden. Bovendien, in de volgende verse, ik heb hem al weggeslagen, Matthäus 24, in de volgende verse staat, en is als een engelen. Zie je wel, hemelse heerlegers. Hij zal zijn engelen uitzenden. En wat zullen die doen? He? Die zullen zijn uit... Met een bezuin van groot geluid. Ik heb dat ding op de kast liggen al. Dus de chauffeur. Maar goed, laat maar zitten. Maar hij zal zijn engelen uitzenden met een bezuin van groot geluid. Met een sterke stem. En een krachtige boodschap betekent het. Dat is een bezuin van groot geluid. Een krachtige boodschap. Om zijn uitverkorenen bijeen te vergaderen. Wie zijn zijn uitverkorenen? Nee, dat is er al. Volgens de volgorde van de gebeurtenissen. En dat betekent dat de gemeente wordt uitgezonden om Israël te verzamelen. En waarom ook niet? De gemeente is immers die man, Christus, inclusief zijn lichaam. En wat willen we dus? Een vrouw zoeken. Zeker, broeder, dat komt niet voor niks zo vaak voor in de Bijbel. Zeker wel. Natuurlijk, dat is de volgorde. Net zo goed we de Jacob, Esau tegemoet gaan. Na die 20 jaar weet u wel dat hij zich ontstal aan Laban. En ging er stiekem vandoor. Dat doen wij straks ook namelijk. Gaan er stiekem vandoor. In het geheim. Zeker wel. Echt waar, die schriftverdeelden komen echt met elkaar overeen. Je kunt ze zo naast elkaar leggen. Je vindt steeds dezelfde dingen terug. Maar dat is waar het om gaat. De gemeente die is tot heerlijkheid van Christus. Ik zei dat die gedachte van vers 11 van Efeze 1 wordt dus bevestigd in vers 12. Maar het wordt ook bevestigd in vers 18. En dat kan niet missen. Want in vers 18 staat dat wij zouden weten, ik ga er niet letterlijk op in nu nog, dat is te lastig nu, maar dat wij zouden weten welke zij de hoop, toekomstverwachting, van zijn roeping. Wij zouden weten wat de hoop is van de roeping van Christus. Nou, waartoe is Christus dan geroepen? Om tot zoon te worden gesteld, precies hetzelfde. Maar nu gaat het om de praktische uitwerkingen van straks in de toekomst. Zodat hij zijn koninkrijk zou openbaren. Als onze roeping onze aanstelling tot zoon is in vers 5, dan is zijn roeping in vers 18 zijn officiële aanstelling. U weet wel, die van eis van mij, zei de vader tot de zoon, eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. Psalm 2. Nou, dat gebeurt bij die gelegenheid straks in de toekomst. Maar wij zouden weten hoe dat in elkaar steekt. En er staat er nog wat bij. Er staat, wij zouden weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis. En in vers 11 en 12 hebben we gezien, zijn heerlijkheid is zijn erfenis. En zijn erfenis is de gemeente en die is tot heerlijkheid van hem. Zodat als hier in vers 18 staat, de heerlijkheid van zijn erfenis, dan betekent dat gewoon de heerlijkheid namelijk zijn erfenis. En dat het de gemeente is, staat er gewoon achter. Want wat betekent anders in de heiligen? Wat kan het nou betekenen? Welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Het betekent gewoon dat zijn heerlijkheid, zijn erfenis, gevormd wordt door deze heiligen. De gemeente namelijk. En dat is wat we zouden leren verstaan. Niet zozeer, zoals ik het altijd zeg, wat de gemeente voor een ding is, hoewel het nuttig is om dat te weten. Ik zeg het maar heel nozel zo, hè. Je moet weten wat de gemeente voor een ding is, maar niet zo. Je moet eigenlijk weten dat die gemeente het erfdeel, de heerlijkheid is, de rijkdom is van Christus. En wanneer men wil verstaan wat de gemeente voor een ding is, dan zal men moeten leren verstaan wie Christus is. En waaruit zijn heerlijkheid bestaat, waaruit zijn kracht bestaat, enzovoorts. Ecclesiologie, de leer over de gemeente, is dus eigenlijk gewoon Christologie. Dat geldt voor alle Bijbelse vakken. Uit systematische theologie. Maar ecclesiologie is Christologie. Pneumatologie ook trouwens, leer over de Heilige Geest is in wezen ook gewoon Christologie. Soteriologie, leer der verlossing, is in wezen ook Christologie. We zouden dat goed in het hoofd hebben. Die dingen worden zo vaak als losse onderwerpen uit elkaar getrokken. Om praktische redenen natuurlijk. Maar we zouden begrijpen dat het altijd om hetzelfde gaat. Het is altijd Christologie. Wat de gemeente betreft, wij zouden leren wie Christus is. En als we weten wie Christus is, weten we ook wat de gemeente is. En dus wie wij zijn. En wat God met ons wil, enzovoorts. En dat is ook wat hier staat. Al moet ik er meteen bij zeggen dat hier in Efeze 1 vers 18 en 19... feitelijk gesproken wordt over een gebed. Het gaat om een gebed van de apostel Paulus. Opdat God ons zal geven die geest der wijsheid, opdat wij deze dingen zouden leren verstaan. Met andere woorden, het is niet helemaal zo simpel, maar niettemin, wij zouden het leren verstaan. De gemeente dus, erfdeel van Christus of loon van Christus. Eigenlijk stond het al in Efeze 1 vers 4, daar staat, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de nederwerping der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem. Ja, dat is het toch? We zijn voor hem bestemd. Wij worden aan hem gegeven, of hoe je dat maar noemen moet. En pas als dat gebeurd is, dan zal hij zichzelf aan de wereld openbaren. Maar dan in heerlijkheid en dus inderdaad samen met de gemeente is de gedachte. We kennen trouwens die uitspraken wellicht beter uit het Johannesevangelie. Johannes 17 bijvoorbeeld. Johannes 17, het bekende gebed van de Heer, waarin hij spreekt over de eenheid van de Vader, de Zoon en de gemeente. En waarin hij in elk geval in vers 24 spreekt en zegt: Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Heb je dat? Wij zijn door de Vader gegeven, of wij worden door de Vader gegeven, aan de Zoon. Als zijn persoonlijk bezit. De gemeente wordt hier niet beschreven als het resultaat van zijn arbeid, hoewel het dat is. Maar het wordt hier beschreven als loon op zijn arbeid en dus als zijn persoonlijk erfdeel. En dat staat nou in vers 24, maar het staat natuurlijk al in vers 6. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Niet aan de wereld, niet aan de mensen in de wereld, maar de mensen uit de wereld. Christus openbaart zichzelf namelijk niet aan ongelovigen, maar aan gelovigen. En dan de rest van het vers. Zij waren van u en gij hebt mij dezelfde gegeven. Dan staat ook wie het zijn. Het zijn degenen die uw woord bewaard hebben. En dan vers 7. Alles wat gij mij gegeven hebt. En vers 9. Ik bid u voor degenen die gij mij gegeven hebt. En vers 11. Bewaar ze in uw naam die gij mij gegeven hebt. Dat wil zeggen, bewaar hen die gij mij gegeven hebt in uw naam. En dan vers 12. Die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. Ja, staat het er nog een keer? Zit ze gewoon niet. Maar vele malen dus. En daar in dit schriftgedeelte wordt met grote nadruk gesproken over de gemeenschap tussen Christus aan de ene kant en degene die de Vader aan hem gegeven heeft. Degene namelijk die zijn woord bewaard hebben en die op die grond uit de wereld verlost zijn. Dat is de gemeente uiteraard. Het is ook om die reden dat men dat schriftgedeelte noemt het hoge priesterlijk gebed. Want we zien daar Christus inderdaad in zijn functie als hoofd van de gemeente. Maar je kunt net zo goed zeggen als hoge priester van zijn volk. Dat is een ander beeld, maar het is dezelfde waarheid. Nou, dat is Johannes 17. Wat denkt u van Handelingen 15, de bekende uitspraak? Ik hou het maar bij bekende uitspraken. Handelingen 15, de uitspraak van Jacobus. Waar Jacobus zegt in vers 14, Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht. Let op eerst, eerstelingen, volk van eerstelingen. Eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen, uit die heidenen, en in Johannes 17 dus uit de wereld, om uit hen een volk aan te nemen, en als u een goede hebt, dan staat er vervolgens, voor zijn naam. En als u een Bijbel hebt met dezelfde zetfouten als de mijne, dan staat het door zijn naam. Maar zoals gezegd, dat is een zetfout. De vertaling is goed. Het moet zijn voor zijn naam. En als het in uw Bijbel verkeerd staat, dan kijkt u maar eens in die van een ander. Dan zult u zien dat het er goed staat. Een volk voor zijn... Natuurlijk, wij zijn een volk door zijn naam. Zeker wel. Maar dat is niet wat Jacobus zegt. Jacobus zegt, wij zijn een volk voor zijn naam. En naam... Het begrip naam, dat zou je, vooral als je de term niet begrijpt in het verband waar die staat, zou je moeten vervangen door eer of heerlijkheid. Reputatie, dat is wat het woord in het Nederlands ook betekent. Voor zijn naam, namelijk voor zijn eer, voor zijn reputatie en in het moderne woord voor zijn imago, image. Eer dus, maar dat is wat het is, hè? Eer, voor zijn eer. En eerst uit de heidenen. Zegt vers 14. En dan zegt vers 16. Na deze zal ik wederkeren en wederopbouwen de tabernakel van David die vervallen is. Kortom, dan spreekt Jacobus over het herstel van Israël. Dat is net zo goed een volk voor zijn naam. Maar daar gaat het nou hier niet over. We hebben het nu over de gemeente, maar dat is vers 14 dus uitdrukkelijk. Nou. We vinden dezelfde gedachte in ieder geval ook zo geformuleerd in de brief van Paulus aan Titus. Dat is Titus hoofdstuk 2, vers 14, waar hij spreekt over onze zaligmaker Jezus Christus, aan het einde van vers 13. Onze zaligmaker Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. En dat wil zeggen, het is door zijn naam. Maar dan gaat het verder met, en zichzelf, dat betekent voor zichzelf, ten behoeve van zichzelf, een eigen volk zou reinigen. En let op die dubbel, dat het dubbel staat, hè? Voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. Het mag dan zo zijn dat al de volken van de aarde zijn eigendom zijn, neemt niet weg dat de gemeente daarin de eerste plaats inneemt. En dus voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. De gemeente is dus het resultaat van zijn arbeid, dat moet ook duidelijk zijn. Maar het is bovendien voor hemzelf persoonlijk bestemd en daarmee ook het loon van zijn arbeid. U weet hoe goed het gaat, de arbeider treedt in dienst van de baas. En het eerste resultaat van zijn arbeid, daar moet de baas het loon van betalen. En de baas is al blij als hij dat kan, maar... He, toch? Maar zo is het wel. En wat er dan verder overblijft, dat is gewoon resultaat van de arbeid. Dat is bestemd voor de baas, voor de Heer. Dus, om het weer bij Bijbelse termen te houden. Voor God zelf dus. God doet een bepaald werk. Hij doet het werk door de knecht des Heren, namelijk door de Heer Jezus Christus. Die verricht het werk. Het eerste resultaat van zijn arbeid is voor hem privé bestemd. De rest is algemeen en is voor God als zodanig. Dat is waar het om gaat. Zodat de gemeente het resultaat is van zijn arbeid, maar tegelijkertijd is het loon op zijn arbeid. Maar ja, sinds wanneer zou een werknemer loon krijgen wat niet het resultaat is van zijn arbeid? Dat bestaat helemaal niet. Moet eerst door zijn eigen arbeid worden voortgebracht. En dat is de Bijbelse gedachte. Ik zal u het trouwens laten zien, maar nu uit het Oude Testament. Dat is helemaal fraai overigens. Dan kom ik eerst terecht in Jesaja 40. Want we zeggen wel dat de gemeente in het Oude Testament niet voorkomt. Maar dat is niet waar, hè. De gemeente is in het Oude Testament verborgen. En aangezien wij de gemeente kennen, vinden we makkelijk terug. Jesaja 40 namelijk. Waar in feite tot Israël gezegd wordt dat het de blijde boodschap zou prediken. Bijvoorbeeld vers 9. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap. Leuk, hè? Verkondigster van goede boodschap, dat is maar één woord. In goed Nederlands evangeliste. Maar dat is eigenlijk Grieks natuurlijk, hè? Maar dat is het, hè? O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. En dan nog een keer. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht. Hef ze op, vrees niet en zeg tot de steden van Juda, zie, hier is uw God. Dat heb je toch, hè? Dat is gewoon Israël. Wat opgeroepen wordt nu om alsnog de blijde boodschap te prediken. En dan staat erbij in vers 10, ziet, de Heere Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. En dat spreekt over de komst van Christus, die inderdaad het beest, de hoorn, of hoe je maar heten mag, in de diverse schriftgedeelten van mijn part, antichrist, doet er nou niet toe, maar die sterke zal ter nederwerpen en die dus zijn heerschappij zal vestigen over alle volkeren der aarde. En daar staat hier ook, zie, de Heere Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm, in de zin van kracht, of armee mag ook, dan is het zijn leger, maar dat is ook zijn kracht. Of macht, strijdmacht. Zijn arm zal heersen, ziet, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Dus als de Heer komt, komt hij met zijn loon. Waarna de vraag is, wiens loon? Strijkerzet zegt men dan, ons loon. En dan zeg ik, niet zo inhalig, niet zo inhalig. Er staat er niet. Er staat, hij komt met zijn loon. Zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Dat wil zeggen, als hij komt, neemt hij zijn loon mee. Niet om andere loon uit te betalen, het is het loon wat hij voor zijn arbeid reeds ontvangen heeft. Maar dan de vraag is, wat is dat dan? En wat is er dan voor zijn aangezicht? Wel makkelijk genoeg, als de Heer komt voor Israël en de volkeren, dan komt hij met de gemeente. Nou ja, Matthäus 24 zegt, hij komt met grote kracht en heerlijkheid. En Jesaja 40 zegt, hij komt en zijn loon is met hem. Maar je zou moeten bedenken dat die grote kracht en heerlijkheid hetzelfde is als zijn loon hier. Bovendien, die grote kracht uit Matthäus 24 staat hier ook. Er staat zijn arm, en dat heeft de betekenis van kracht, zal heersen. Maar wie zal er heersen? Christus, inclusief de gemeente. Wij zouden met hem heersen, wij zouden met hem de wereld oordelen, 1 Korinthe. Wij zouden met hem zelfs de engelen oordelen. En dat is wat hier ook over gaat. De Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Dat betekent gewoon de gemeente zal heersen, waarvan Christus het hoofd is uiteraard. Ziet, want we worden geopenbaard met Christus. Ziet, zijn loon is bij hem. Kijk maar eens goed. Dat zeg ik dan, dat kun je net zo goed zeggen tegen die herders in de velden van Bethlehem. Het is beeldspraak, maar je kunt het net zo goed zeggen tot de herders in Bethlehem. Daar kwam dan de engel des Heren, maar kijk maar eens goed. Er is met die engel een leger van hemelse heerlegers. En die blijven ook in de hemel, overigens. Maar ze worden getoond aan de wereld en in het bijzonder aan Israël dus. En dat is wat hier ook staat. Zijn loon bij, is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. En let nog even op de herhaling, op het feit dat het er dubbel staat. Zijn loon namens zijn arbeidsloon is bij hem namelijk voor zijn aangezicht. Eenvoudig toch? En nou even verder, we hebben Matthäus 24 nog in gedachten. Hij komt in grote kracht en heerlijkheid en hij zal zijn engelen uitzenden. En wat zullen die doen? Zijn uitverkorenen verzamelen. En wat staat hier? Hij zal zijn kudde weiden. En dan pauzeer ik even, kun je even over nadenken en tot de conclusie komen dat het verzamelen van de uitverkorenen uit Matthäus 24... toch echt hetzelfde is als de kudde verzamelen en weiden uit Jesaja 40. Hetzelfde gedachte. De kudde bijeen vergaderen. En voor zover de kudde Israël is, wordt de kudde geleid door de herder, dat is namelijk de gemeente. Toch? Ja goed, het Bijbelse beeld is ook, de gemeente is de kudde en Christus is de herder. Natuurlijk, maar dat beeld verwijt zich. Je hebt eerst Christus, dan de gemeente en dan Israël. En wat Christus is voor de gemeente, dat zijn Christus en de gemeente samen voor Israël. En dan nog verder. En wat Christus is voor de gemeente, komt overeen met wat Christus en de gemeente is voor Israël. Maar Christus, de gemeente en Israël, neemt weer precies diezelfde functie in ten opzichte van de volkeren. En moeilijker is het niet. Dat is het verhaal van de piramide, dat heb je toch, hè? Ja, van bovenaf en dan zo naar beneden uitbreiden. Dat is de gedachte. De volkeren zullen geregeerd worden door Israël, de gemeente en Christus. En Israël wordt geregeerd door de gemeente en Christus. En de gemeente wordt geregeerd door Christus. Dus een variant op 1 Korinthe 11. Christus is het hoofd van iedere man, man het hoofd van iedere vrouw enzovoorts. Dus de hiërarchie zit daarin. Zo is Christus het hoofd van de gemeente, de gemeente is het hoofd van Israël. Dan heb je ook man-vrouw verhouding. En dan Israël weer het hoofd van de volkeren, is ook een man-vrouw verhouding. Of mannelijk-vrouwelijk, moet ik eigenlijk zeggen, want dat is wat het is. Het is gewoon dezelfde gedachtegang. Nou, hier hebben we het verder niet meer over. Ik blader alleen nog even naar Jesaja, weet ik zo gauw niet, 62, ja. Jesaja 62, dat gaat over precies hetzelfde. De bekering van Israël en al wat ermee samenhangt, staat ook boven het hoofdstuk feitelijk, in mijn Bijbel althans, Jesaja 62. En er staat in vers 11, ziet de Heer, let op ziet, ziet de Heer heeft doen horen tot aan het einde der aarde, zeg tot de dochter van Sion, zie uw heil komt. Maar in feite is het de heiland die komt, hè? Maakt in de praktijk toch geen verschil. Maar staat erachter. Zie, uw heil komt. Zie, zijn loon is met hem. En niet, zie, uw loon is met hem. Ziet, uw heil komt. Ziet, zijn loon is met hem. En hier wordt het ook herhaald. En namelijk, zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. En dat loon hier bestaat uit een volk, dat staat er gewoon achter. In Jesaja 40 niet, maar hier wel. Hier staat er achter. En zij zullen hen noemen het heilige volk, comma, de verlosten des Heren. En gij zult genoemd worden de gezochte, de stad die niet verlaten is. En die laatste uitspraak is een uitspraak over Israël. Gij zult genoemd worden de gezochte, de stad die niet, niet meer eigenlijk, die niet verlaten is. Het gaat over Jeruzalem, tevoren reeds genoemd in het begin van dit hoofdstuk. Dat gaat over Israël. Maar, en dat betekent dat de gemeente hier spreekt over Israël en zegt, het is de gezochte, de stad die niet verlaten is. En andersom, Israël spreekt over de gemeente en noemt de gemeente het heilige volk, de verlosten des Heren. Dat is de eerste helft van vers 12. Hier zijn twee volken die tegen elkaar spreken. Het ene is Israël, het andere wordt genoemd als zijn arbeidsloon. En dat is uiteraard de gemeente, het kan niet missen. En mocht u dat dan nog te ver vinden gaan, dan heb ik nog een fraaie voor u. Tot Israël, vers 4. Tot Israël zal niet meer gezegd worden de verlatene. U ziet hoe het aansluit bij het laatste vers. Gij zult genoemd worden de stad die niet verlaten is. En in vers 4 staat het ook. Tot u zal niet meer gezegd worden de verlatene. En tot uw land zal niet meer gezegd worden het verwoeste. Maar gij zult genoemd worden mijn lust is aan haar. En uw land zal genoemd worden het getrouwde. Want de Heere heeft een lust aan u. En uw land zal getrouwd worden. Dat land, dan wel dat volk, want dat is wat het is, Israël, wordt dus beschreven als bruid. Dat wil zeggen, er wordt een huwelijk gesloten met Israël. En in beginsel dus door de Heer, vanzelfsprekend. Het is het oude verhaal over het oude verbond, huwelijksverbond, wat beëindigd dan wel verbroken was. Maar hier zal opnieuw een huwelijk gesloten worden onder het nieuwe verbond tussen de Heer en Israël. Dat staat vaak genoeg in de schrift, dus daar laat ik het maar bij. Maar nou vers 5. Want gelijk een jongeling, de bruidegom dus, een jonkvrouw, de bruid, trouwt, alzo zullen uw kinderen, uw zonen staat er, alzo zullen uw zonen, waarmee je maar weer ziet dat de bruidegom, de jongeling, toch een meervoud is. Het bestaat uit een heel volk. Waarom ook niet? Als de bruid bestaat uit een heel volk, dan ligt het toch voor de hand dat de bruidegom ook een heel volk is. En dat staat er dus ook. De jongeling trouwt een jongvrouw, bij het enkelvoud, maar daarna alzo zullen uw zonen u trouwen. Nou, dat u is uiteraard de jongvrouw en dus de bruid en dus gewoon Israël. En die uw zonen, dat is kennelijk de bruidegom en dus de gemeente. En dat de gemeente beschreven wordt als zonen van Israël, dat lijkt me duidelijk, want wij hebben deel gekregen aan de beloften, de erfenis, hoe je het maar heten mag, de beloften die aan Israël gedaan zijn. Bovendien, de zaligheid is sowieso uit de Joden, toch? Dus wij zijn inderdaad in die zin Israëlieten. Niettemin, toch onderscheiden van Israël in de zin dat deze zonen, die gemeente, die wordt hier beschreven als de bruidegom, waarbij Israël beschreven wordt als bruid. Die vormen overigens een gemeenschap, een eenheid, zodat er zoveel verschil niet is. Man en vrouw zijn één, zeggen we dan, en zo is het ook. Niettemin is onderscheid wel degelijk en ook in bijzonder een onderscheid in rangorde, want de bruidegom staat uiteraard boven de bruid. Zoals de man het hoofd is van de vrouw. En zo staat de gemeente boven Israël. En waar Israël de belangrijkste volk is op aarde, is er op aarde geen ruimte voor de gemeente. En ook uit dien hoofde concluderen wij dat dan de gemeente kennelijk een hemelsvolk is. Maar ja, dat staat natuurlijk expliciet in het Nieuwe Testament. Nou, en nog maar even verder dan vers 5. Gelijk een jongeling en jongvrouw trouwt, alzo zullen uw zonen u trouwen. En gelijk de bruidegom, de gemeente dus, vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn. Maar de hele term uw God, dat betekent ook maar gewoon uw Heer, uw meester hoor, overigens. Maar het is Christus inclusief de gemeente. Die heb ik nagevraagd aan Sarah, die zei, ja, ik noem mijn man ook altijd je Heer. Ja. Maar vooruit. Nee, dat staat ergens, maar... Hè? Laat maar zitten. U ziet dus dat de gemeente feitelijk al betrekkelijk expliciet beschreven wordt in vers 5. En daarna wordt de gemeente nog een keer genoemd in vers 11. Maar dan heet die gemeente zijn arbeidsloon. Nou, dat is wat het is. Wij zijn het specifieke eigendom, loon, erfdeel, heerlijkheid van Christus. En dat betekent dat overal waar Christus verschijnt en waar hij zijn heerlijkheid openbaart, zullen wij met hem geopenbaard worden. Daarom wachten wij niet op de wederkomst van Christus. Want als hij komt, komt hij met ons. Dus wij wachten op het moment dat we hem tevoren tegemoet zullen gaan. En dat is wat expliciet 1 Thessalonicenzen 4 zegt. Nou, dan laten we het eerst bij, want het is geloof ik tijd voor de koffie. In vers 11 en 12 wordt dus uiteengezet dat de gemeente het persoonlijk erfdeel dan wel loon is van de Heer zelf. En we dienen altijd te begrijpen dat waar de Bijbel spreekt over een erfenis of een erfdeel, dat die erfenis altijd beschouwd wordt als loon. Het is niet maar een kwestie alleen maar van een mechanisme van erfrecht of iets dergelijks. Integendeel, het gaat altijd om een beloning in de vorm van een erfenis. En de grondgedachte is deze, dat de Heer Jezus weliswaar een werk verricht heeft in het verleden, wat tot doel had, in het algemeen gesproken, de redding der wereld. Dat zou dan het resultaat van zijn arbeid moeten zijn. Maar in het bijzonder wordt gezegd dat het eerste resultaat van zijn arbeid tegelijkertijd zijn persoonlijk loon is. En dus zijn erfenis, hoe het maar heten mag. En in dat verband wordt dan gesproken in ieder geval over de gemeente. Aan de andere kant net zo goed over Israël. Maar dat heb ik al gezegd en dat speelt hier in Efeze 1 uiteraard niet zo'n rol. Ik ben nu eigenlijk een beetje op zoek. Het schiet me ineens te binnen dat in... Ja, dat is hem. Dat in Jesaja 49 ook over dat loon gesproken wordt. Het stond niet in mijn aantekeningen. Dus. Maar het schiet me zo te binnen. In Jesaja 49, daar staat trouwens een heleboel waarop ik nou niet in wil gaan. Maar er wordt gesproken onder andere dan over de Heer Jezus zelf, die daar als het ware aan het woord is. In vers 3 bijvoorbeeld, waar hij zegt, hij, namelijk God, heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht, Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. Maar er staat Israël, maar het wordt specifiek van toepassing gebracht en in hoogste instantie op de Heer Jezus zelf. Dat blijkt ook uit wat er verder volgt. Er staat namelijk, vers 4, doch ik zeide, en daar is dus de Heer Jezus aan het woord, doch ik zeide, ik heb te vergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. De Heer zegt dus dat hij weliswaar werk gedaan heeft, maar het heeft niet tot het gestelde resultaat geleid. En in voorbijgaan wijs ik erop dat ook in Johannes 17, waar we er straks waren, de Heer Jezus bidt tot zijn hemelse Vader en zegt, wat ik moest doen hier op aarde, heb ik gedaan. Ik heb uw naam verheerlijkt enzovoorts. En daarna zegt hij, nou Vader, verheerlijk mij. Want hij heeft zijn werk gedaan en hij verwacht nou beloond te worden met de heerlijkheid die hij bij de Vader had eer de wereld was. Want zo staat het in de eerste verse van Johannes 17. Maar het is ook feitelijk hieraan ontleend. Want hier staat dat hij zegt, ik heb tevergeefs gearbeid, ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Gewis, mijn recht is bij de Heere en mijn werkloon is bij mijn God. Dat is dus de Heere Jezus die spreekt. Hij zegt, ik heb gewerkt, het werk heeft niet tot het gestelde resultaat gehad, maar niettemin heb ik gewerkt in dienst van de baas, zal ik maar zeggen. En dan zegt hij, mijn recht is bij de Heere, want het recht van de arbeider is uiteraard gewoon zijn loon. En dan staat er ook, mijn recht is bij de Heere, namelijk mijn werkloon, het loon op mijn werk, is bij mijn God. Dus de Heere Jezus zegt, ik heb gewerkt, het werk heeft niet het gestelde doel bereikt, niettemin zal ik daarvoor loon ontvangen. En dan lezen we verder. En nu zegt de Heere die mij zich van moedersbuik aan tot een knecht geformeerd heeft, een dienstknecht dus, hè, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zal. Dat zegt de Heere Jezus hier als het ware, via de mond van de profeet. Mijn werk zou zijn Jacob tot God terugbrengen. Maar, zegt hij er meteen achter, maar Israël zal zich niet verzamelen laten. En Jacob en Israël is hier dus gewoon synoniem. Het gaat gewoon over het herstel van Israël. De komst van de Messias had immers ten doel om Israël te verzamelen. Te stellen onder het nieuwe verbond en terug te brengen tot God. Maar, klaagt de Heer hier, het werk wat ik daarvoor moest doen, heb ik gedaan, maar het heeft niet geleid tot de verzameling van Israël of tot de verzameling van Jacob. In populair Nederlands gewoon, het doel van het werk van de Heer Jezus was in de eerste plaats de bekering van Israël, maar Israël werd niet bekeerd. Het is niet gebeurd. Niettemin, wat er gedaan zou moeten worden, is gebeurd. De Heer Jezus heeft zijn werk gedaan. En dat zegt hij nu. Hij zegt, ik zou Jacob tot hen wederbrengen, maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Nochtans, hoewel niet het gestelde doel bereikt is, nochtans zal ik verheerlijkt worden. Heb je hem? Nochtans zal ik verheerlijkt worden. En in het licht van wat we zojuist besproken hebben over die heerlijkheid van Christus, weten we nu al, wellicht, waar het over gaat. Want Israël liet zich wel niet verzamelen, maar wel ontstond de gemeente. Uit het werk van Christus in de eerste komst werd niet Israël wedergeboren of hersteld, maar er ontstond wel een wedergeboren volk, namelijk uit de heidenen. Dat is de gemeente. Maar hier staat gewoon, nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heren. Mijn God zal mijn sterkte zijn. En dan gaat het verhaal opnieuw. Verder zeide hij, het is te gering dat gij mij een knecht zult zijn om op te richten, slechts. Staat er niet bij, maar dat zeg ik nu. Hè. Het is te gering dat gij mij een knecht zult zijn om op te richten de stammen van Jacob. En om weder te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u namelijk ook gegeven tot licht der heidenen, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Zodat hier al aangekondigd wordt dat weliswaar Israël officieel niet tot geloof zou komen, maar dat niettemin het evangelie gebracht zou worden tot de einden der aarde. En daardoor wordt de Heer Jezus verheerlijkt. Dat wil zeggen, dat wat daaruit ontstaat, de gemeente namelijk, is zijn werkloon uit vers 4. Dan wel zijn recht uit vers 4. En dat deze uitspraak, ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde, van toepassing is op de gemeente in onze dagen, in het algemeen uit de heidenen, dat is zeer zeker, eenvoudig omdat dezelfde uitspraak later door de apostel Paulus wordt aangehaald. In mijn Bijbel mis ik de verwijzing. Maar de uitspraak wordt later door de apostel Paulus aangehaald in Handelingen 13. En dan zegt hij precies hoe het zit. Staat het erbij in je Bijbel? Of heb je het erbij geschreven? Nee? Dan staat het erbij niet bijgedrukt. Maar dat is het wel. Want dat zoek ik dan maar even op voor de volledigheid. Handelingen 13. Zeg ik dat goed? Ja, inderdaad. Waar Paulus in Antiochië het evangelie predikt en dus spreekt over de opstanding van Christus. En aan het eind van zijn toespraak tot de Joden in de synagoge zegt hij in vers 40. Zie dan toe dat over u lieden, u Joden, niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. Ziet gij verachters. Ze mogen even kijken. Ziet gij ongelovigen. En verwondert u en verdwijnt. Zie je wel, ze mogen even kijken. Dan kunnen ze zien wat ze niet hebben. Oh, dat is een erg oude quiz, geloof ik al langzamerhand trouwens. Hè? Maar goed, mogen ze zien wat ze niet hebben, dan gaan de gordijnen weer dicht. Of dan moeten ze verdwijnen. Ziet en verwondert u en verdwijnt. Want ik werk een werk in uw dagen. Een werk het wel gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Aangehaald uit Habakkuk 1 vers 5. Want dat werk wat men even zou zien en waarna men zou verdwijnen in de ballingschap, is het werk Gods in onze dagen, namelijk de roeping van de gemeente uit de heidenen. Om nog maar te zwijgen over een gemeente uit Efraïm, want dat zullen ze absoluut niet geloven. Maar de algemene term dus nu maar even, een gemeente uit de heidenen. En dan, en als de Joden uitgegaan waren uit de synagoge, baden de heidenen dat tegen de naaste Sabbat, dus over een week, hun dezelfde woorden zouden gesproken worden. Dat gebeurde ook. Vers 44. Op de volgende Sabbat kwam bijna de hele stad samen om het woord Gods te horen. De heidenen dus ook, allemaal naar de synagoge. En Paulus weer spreken. En dan, doch de Joden, de scharen ziende, werden met jaloezie, nijdigheid, vervuld. En wederspraken hetgeen van Paulus gezegd werd. Wedersprekende en lasterende, liegende dus met opzet. En dan, maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden tot de Joden, het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden. Doch nademaal gij hetzelfde verstoot en uzelf het eeuwige leven niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen. Daar heb je het, hè? Het werk zou zijn de verzameling van Israël, maar Israël liet zich niet verzamelen. Het werk was dus onder andere in de praktijk het brengen van het evangelie aan de Joden, maar men liet zich niet verzamelen en ze kwamen niet tot geloof. Wel nu, zegt Paulus, op die grond keren wij ons tot de heidenen, want alzo heeft ons de Heere geboden, dubbele punt, ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, heil, zegt Jesaja, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid tot aan het uiterste der aarde. En dat is precies wat we net gelezen hebben in Jesaja 49. Hetgeen maar betekent dat die uitspraak in Jesaja 49 van toepassing is op onze bedeling. En dat de uitspraak die daar op de Heer Jezus van toepassing gebracht wordt, hier ook van toepassing gebracht wordt op Paulus. Maar daar verandert niks mee, want waar het om gaat is gewoon tegenwoordige waarheid. De waarheid namelijk dat in onze dagen Israël als het ware aan de kant geschoven is, om zo te zeggen. En God verzamelt zich in afwachting van de toekomstige bekering van Israël eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. Dat is wat we er straks lazen in Handelingen 15, dus maar één bladzijde verder hier. En dat het volk voor zijn naam inderdaad zijn werkloon is. Dat stond er inderdaad in Jesaja 49 bij. Het kan dus niet missen. De gemeente is het loon op de arbeid van de Heer Jezus. Een arbeid die tot op heden niet geleid heeft tot het gestelde doel, namelijk de bekering van Israël. Niettemin, in de toekomst zal alsnog dat doel bereikt worden, maar dat is waaraan gewerkt zal worden pas na de voltooiing van de gemeente in onze bedeling. En dat is het voor de meeste bekende verhaal. Ogenblikkelijk na de opname van de gemeente zal de Heer zijn twee getuigen zenden in de straten van Jeruzalem om gedurende de eerste helft van de 70ste week van Daniël het evangelie daar te prediken. Zodat als straks dat verbond gesloten wordt uit Daniël 9 vers 27... op grond waarvan de 70ste week van Daniël begint, als dat verbond gesloten wordt en er wordt hard aan gewerkt op het moment, hè, dan zal de Heer tegelijkertijd zijn twee getuigen zenden om het evangelie te prediken, beginnende bij Jeruzalem, in de straten van Jeruzalem, maar het impliceert uiteraard dat dan de gemeente tegelijkertijd verdwenen zal zijn. Nou, meer zal ik er nou niet over zeggen, want het maakt het maar ingewikkelder. Dus ik ga terug naar Efeze 1. In hem, in welke wij ook tot erfdeel genomen zijn, en dus een erfdeel geworden zijn, kleromai, wij die tevoren verordineerd waren, zoals vers 5 al zei, in overeenstemming met het voornemen van degene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. En dat het zijn voornemen was mogen blijken dan uit de schriftplaatsen die ik inmiddels uit het Oude Testament heb aangehaald. En dan opdat wij zouden zijn tot prijs van zijn heerlijkheid. Hij zou verheerlijkt worden, niettemin. En wie zijn wij? Wel, wij die eerst in Christus gehoopt hebben. Wij namelijk de gemeente van eerstelingen. Dat is Hebreeën 12 waar dat zo staat. En er staat er meteen achter, die in de hemel is opgeschreven. Precies, want daar is ons burgerschap ook feitelijk. Wij die eerst in Christus gehoopt hebben, eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam, zei Jacobus. En pas daarna zal de Heer wederkeren om de vervallen hut van David weder op te richten, enzovoort. Het is dus gewoon de gemeente dat wij uit vers 12. En dan vers 13, in welke ook gij, uit de heidenen namelijk, ook gij, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid gehoord hebt, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte die het onderpand is van de toekomende erfenis, enzovoorts. En nou is maar de hoofdzin. Er staat dus gewoon, in welke ook gij zijt verzegeld geworden. Heb je dat? En aangezien verzegeld worden ook beeldspraak is, want de Heilige Geest is natuurlijk niet een zegel, letterlijk, Aangezien het beeldspraak is, zouden wij voor de gelegenheid de term verzegeld worden met de Heilige Geest, zouden we even gewoon vervangen door gewoon de klare taal. En dan is de gedachte dus gewoon, in welke ook gij de Heilige Geest hebt ontvangen. En dat is de neutrale term. Er staat natuurlijk veel meer. De Bijbel gebruikt niet zomaar altijd maar de neutrale termen. De taal werkt namelijk ook niet zo. Er worden speciale termen gebruikt opdat meerdere dingen min of meer gelijktijdig zouden gezegd worden. Wat hier staat is inderdaad dat wij de Heilige Geest hebben ontvangen. Wat er bovendien ook staat is dat dat altijd zo blijft en dat die geest ook niet weggenomen kan worden. Want dat is de strekking van verzegeld zijn. Een verzegeling is immers een waarmerk aanbrengen. De Heer heeft zijn stempel. En een stempel is van oudsher een stempel van een bijvoorbeeld een zegelring. Maar een stempel die wat gestampt wordt in de zegellak, om zo te zeggen. Of wat het maar wezen mag. Maar dat betekent dat een waarmerk aangebracht wordt. Bovendien, zo'n stempel is per definitie iemands naam. Zodat als een zegel wordt aangebracht, schrijft iemand zijn naam ergens op. Maar dan op zodanige wijze dat hij niet uitgewist kan worden, is de gedachte. Het idee van zegellak is trouwens heel simpel. Het spul wordt geacht warm en zacht te zijn, zodat het ontvankelijk is, enzovoorts. Dan wordt het stempel erin gezet, maar daarna wordt het spul hard, zodat het stempel niet meer uitgewist kan worden, is het idee. Ja, je kan het weer warm maken, broeder, en dan verdwijnt het weer. Dat is inderdaad zo. Tegenwoordig doen ze het trouwens niet meer met zegellak, maar met, wat doen ze het mee? Met een of andere kunsthaars, geloof ik, tegenwoordig. Omdat het wat vaster is. Maar het gaat maar om het beginsel. Hè? Een waarmerk wordt aangebracht, een zegel, van een zegelring bij voorkeur. En dat betekent dat als we die geest hebben ontvangen, dan heeft God als het ware zijn naam op ons en in ons geschreven. Dat is de gedachte en dat verandert nooit meer, want dat is wat het zegel ook voorstelt. Betekent trouwens nog meer, want verzegeling staat eigenlijk ook voor verberging. Dan is iets niet alleen besloten, het woord zegt het al, besloten, maar ook opgesloten. Met het zegel wordt niet alleen een waarmerk aangebracht, maar wordt gewoonlijk ook de envelop verzegeld, dichtgedaan. Zoals ook een graf verzegeld wordt in de Bijbel en zoals een boek verzegeld wordt in de Bijbel. Daarna worden zegels verbroken, dat gebeurt ook weer. Maar het beginsel is dat dingen verborgen worden en daarmee ook bekrachtigd worden. En beide gedachten zijn zonder meer van toepassing op de gemeente, een verborgen volk Gods, maar aan de andere kant ook bekrachtigd door de handtekening van God zelf eigenlijk op ons. Wij zijn zijn eigendom. En dus meteen gemerkt, dat is de gedachte. Maar nu even de hele zin, de tussenzinnen bedoel ik nou even. Ik kom er later wel weer op terug. Er staat in welke, in Christus dus, hè, in welke gij ook verzegeld zijt met de Heilige Geest. En wanneer dan? En dat staat in de tussenzinnen. Namelijk, nadat gij het woord der waarheid, comma, het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt. En dat namelijk, ik zou niet weten waarom er tussen moet. Het is niet ten onrechte, je kan het laten staan. Maar dat is volkomen overbodig. Dus nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt. Dat is een mooi voorbeeld van dat horen in de Bijbel in het algemeen betekent aanvaarden. Dat wil zeggen, men heeft niet alleen het geluid horen voorbij komen, hoe storend het ook was, zal ik maar zeggen. Maar het heeft de betekenis van dat men inderdaad zich aan het woord onderwerpt. Het woord daarvoor is trouwens gehoorzamen. Men hoort het woord, gehoorzaam dus. Men onderwerpt zich aan het woord, men ontvangt het woord. Niet alleen op het trommelvlies, heet dat geloof ik, om van hamer, hoe heet het ook alweer, aanbeeld, enzovoort. Hamer en aanbeeld is het toch niet? Ja. Nou goed, om daar dan maar van te zwijgen, het gaat erom dat men hoort met het hart en dus gelooft. En met wat zou men geloven? Het woord der waarheid. Het woord waardoor God zich openbaart, waardoor hij zich en daarmee de waarheid openbaart. Bovendien heet het ook het evangelie, de blijde boodschap. Maar evangelie of blijde boodschap is per definitie in de Bijbel de prediking van het nieuwe verbond en wel het verbond der genade. In tegenstelling tot het oude verbond, dat der wet. En de waarheid is dus niet wet, de waarheid is genade. Toen heb ik dat eens nagevraagd aan Johannes. En die zei, ja, dat klopt. Die zei, de wet is door Mozes gegeven en genade en waarheid, want het is hetzelfde, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Johannes 1. Toch? En uit zijn volheid hebben wij ontvangen genade op genade. Nou, hoe dat ook zijn mogen, het woord der waarheid is inderdaad het evangelie, maar het is de prediking van het nieuwe verbond waarvan Christus de middelaar is. En daarom is het de prediking van Christus. En waar men dat woord ontvangt en gelooft, kortom waar men Christus, die immers volgens dezelfde Johannes de waarheid is, waar men die Christus gelooft, daar ontvangt men de Heilige Geest. Is dat niet wat ingewikkeld? Dan zeg ik, ja, het is wat ingewikkeld. Ik kan het ook eenvoudiger zeggen. Waar men namelijk de Heer Jezus Christus gelooft, ontvangt men de Heer Jezus Christus. Dat is de eenvoudige versie. Alleen voor de gelegenheid heet hij dan geest, uiteraard, omdat het niet gaat om de zienlijke Christus, maar het gaat wel om Christus, maar dan als de onzienlijke met ons en in ons, zoals het zo ongeveer in Johannes 14 staat. Maar de grondgedachte is gewoon, waar wij de Heer Jezus aannemen, waar we in hem geloven, maakt hij woning in ons, eveneens Johannes 14. Dat staat er gewoon. Alleen hier staat dan de Heilige Geest. Waarom staat er Heilige Geest? Om een heleboel redenen. De ene is natuurlijk omdat het gaat niet om de zienlijke, maar om de onzienlijke Christus. Dat is het vaste gegeven. Maar in de tweede plaats, omdat het gaat om de Heilige Geest der belofte. En dat betekent de Heilige Geest die nou eenmaal beloofd was. Want de gedachte is dat in het Oude Testament wordt aangekondigd dat ooit een keer God zijn geest zou uitstorten, dan wel geven. Of dat God zijn geest over ons zou brengen, of hoe dat bij gelegenheid maar genoemd mag worden. Het betekent gewoon dat waar in het Nieuwe Testament gesproken wordt over die Heilige Geest, dan moet het beschouwd worden in ieder geval als vervulling van deze Oud-Testamentische beloften. Zoals daar zijn Joël 2... De laatste verse, Zacharia 12, zijn waarschijnlijk de belangrijkste. Ik zal mijn geest uitstorten. Ik zal mijn geest geven. Er staat op vele plaatsen overigens. Hij was beloofd, maar wij als gelovigen vandaag hebben deel gekregen aan de vervulling van deze beloften. En dus die geest is over ons en in ons gekomen. Ik moet er meteen bij zeggen dat ook in het Oude Testament, waar gesproken wordt over dat hij God zijn geest zal geven, dat het gewoon gaat om Christus in de omstandigheden van vandaag, namelijk onder het nieuwe verbond. En de belofte dat God zijn geest zal geven in Israël bijvoorbeeld, de geest der genade en der gebeden uit Zacharia 12, is niet anders dan de belofte dat hij de Messias, Christus, zou geven of zou zenden. Kortom, een belofte van de komst van de geest is hetzelfde als de belofte van de komst van de Messias. Met een gering verschil, als het gaat om de Christus, nou ja, dan gaat het om de Christus, gaat het om de geest, dan gaat het om de onzienlijke Christus. Of men hem ziet is nog maar de vraag. Niettemin, hij zou zich uiteraard vertonen. Ik moet trouwens toch maar even opzoeken, Zacharia 12, want dat is echt interessant. Nou, Joël 2 doe ik niet. Ik heb met Joël 2 werd overgesproken door Petrus op de Pinksterdag. En terwijl u dit opzoekt, Zacharia 12, zeg ik dat even. Want we hebben het wat druk vanavond. Maar Petrus die op de Pinksterdag, dat weet u uit het hoofd, hè, die begon met een schriftlezing. Zo hoort het bij een fatsoenlijke preek, denk ik, sindsdien. Hij begon met een schriftgedeelte uit Joël en daarna heeft hij er absoluut niet meer over gesproken. Is u dat nooit opgevallen? Hij neemt de schriftlezing en zegt, en dit is wat nu vervuld is. Namelijk, God heeft die geest gegeven, maar daarna geen woord er meer over. Want waar spreekt hij over? Over de opgestane Christus. Maar dat is gewoon hetzelfde. En Paas en Pinksteren vallen sindsdien op één dag. Toch? Dat is gewoon hetzelfde. Die geest is de geest van Christus. Is namelijk Christus, maar de onzienlijke. Niet in een aards of menselijk lichaam. uiteraard. En dan zal hij zich best goed zo in thuis gevoeld hebben. En nog, uiteraard, lijkt me duidelijk, hè? Nou goed, inmiddels ben ik dan bij Zacharia 12, vers 10. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade. Hoezo een nieuwe verbond, denk ik dan, hè? Geest der genade. Natuurlijk, die geest van het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond wat heet een bediening des geestes. Maar wie is de middelaar van het nieuwe verbond? De geest? Ja, eigenlijk wel, maar er staat Christus. Maar dat is niet iemand anders, dat is dezelfde. En hier staat dan ook, doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Bij welke gelegenheid zullen ze die geest ontvangen? Makkelijk genoeg. Ik lees maar weer Efeze dan maar. Handelingen kan ook. Namelijk nadat gij het woord der waarheid, het evangelie, uw zaligheid gehoord hebt. Namelijk nadat gij tot geloof gekomen zijt. Toch? Dan ontvangen ze die geest. Maar als Israël tot geloof komt, zal komen, straks in de toekomst. Wat gebeurt er dan? Ja, ik kan moeilijk zeggen, wie verschijnt er dan? Dat is geen vraag meer natuurlijk. Dan verschijnt de Heer zelf. Zodat de uitstorting van de Heilige Geest, om zo te zeggen, en de wederkomst van Christus bij die gelegenheid gewoon samenvalt. En eigenlijk is het ook ongeveer hetzelfde. Dat moet je niet met grote nadruk zeggen, anders krijgen we weer die theorie. Ik heb hem toevallig net in de pauze even gehoord. Dan krijg je die theorie weer te horen dat de wederkomst van Christus hetzelfde is als de uitstorting van de Heilige Geest. Met andere woorden, de Heilige Geest is al uitgestort, dus wederkomst van Christus kun je vergeten. Nee, dat is ik zeg het nu erg snel natuurlijk, maar dat is een theologische redenering. De belofte van de Heer Jezus, dat hij zou wederkomen, zeg maar, die is al vervuld door de uitstorting van de Heilige Geest. En er zit een hele grote kern van waarheid in. In de eerste plaats omdat de Geest en Christus dezelfde is. En in de tweede plaats omdat voor zover de Heer Jezus in Johannes 14 zegt, ik kom tot u of ik kom weder tot u, gaat het wel degelijk over wat wij zouden noemen de uitstorting van de Geest. Ik kom weder tot u en ik zal bij u zijn en in u zijn. Want dat is al lang vervuld. Aan ons, toen wij tot geloof kwamen, en hetzelfde zal aan Israël vervuld worden als Israël tot geloof komt. Is niet aan een datum gebonden, is gebonden aan of men tot geloof komt of niet. Nou, terug naar Zacharia 12 vers 10. Ik zal uitstorten de geest der genade en der gebeden. En wat staat er? En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Wanneer is dat dus? Inderdaad, bij de wederkomst van Christus aan het eind van de zevende week van Daniël, in beginsel dus, op de Olijfberg. En diezelfde Olijfberg wordt dan vervolgens twee hoofdstukken verder genoemd. In vers 4 van Zacharia 14, want dat is de tekst in het Oude Testament waar aangekondigd wordt dat de Messias zal verschijnen op de Olijfberg. Ik weet geen andere. Ik heb wel andere aanwijzingen, maar er is geen andere schriftplaats die dat zo zegt. Het wordt pas herhaald in het Nieuwe Testament uiteraard. Maar daar gaat het om, hè? Uitstorting van de geest, komst van Christus, het hoort gewoon bij elkaar. En dat zal ook gebeuren op grond van hun bekering. Straks aan het einde van de zevende week van Daniël, want daar gaat het kennelijk over in Zacharia 12 en wat er verder volgt. Maar ik ga terug naar Efeze 1. De gedachte is dus dat men die geest ontvangt nadat men het woord der waarheid gehoord heeft. Nadat men het evangelie uw zaligheid gehoord heeft. En dan staat het er nog een keer in vers 13, namelijk nadat gij geloofd hebt. Waarbij geloven de aanduiding is van dat men tot geloof komt. Dat is wel vaker zo, maar dat is een taalgebruik wat wij in het moderne Nederlands niet meer kennen. Geloven wil zeggen tot geloof komen. Niet altijd, maar dat is de eerste betekenis. Heersen wil zeggen tot heerschappij komen. En dus, op het moment dat de Heer Jezus officieel zijn koningschap op aarde begint, officieel, definitief over alle volken aan het begin van de 1000 jaren, zegt Openbaring, gij hebt als koning geheerst. En wij simpele Nederlanders denken dan, dat betekent dat hij ermee ophoudt. Maar het is precies het tegenovergestelde, dat betekent dat hij ermee begint. Gij hebt als koning geheerst, staat er dan. Ik weet niet meer, Openbaring 19 geloof ik, of 18. Doet er niet toe. Maar hier staat net zo'n vorm, nadat gij geloofd hebt, wil dus zeggen, nadat gij tot geloof gekomen zijt. Of nadat gij begonnen zijt te geloven. Maar het staat er dus feitelijk drie keer. Na het gehoor geven aan het woord der waarheid, het evangelie van zaligheid. Kortom, nadat gij geloofd hebt. En er staat natuurlijk nadat. De strekking ervan is uiteraard op grond van. Eerst dit, dan dat. Hè? En niet alleen volgorde, maar het is een oorzakelijk verband tussen. En op grond van geloof dus, zijn wij, want het gaat hier niet over Israël, maar over de gemeente, zijn wij verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. En wat het ook betreft in het begin van het vers, betekent natuurlijk aan de ene kant ook dat als Israël tot geloof komt, zal over Israël die geest worden uitgestort. Dat is nog toekomst. Maar nu worden dezezelfde beloften uit het Oude Testament toegepast op de gemeente. En het ook heeft dus dezelfde strekking als hetzelfde woord uit vers 11. Een beloofde Heilige Geest. Als ik dan vraag wanneer werd de Heilige Geest dan beloofd, zegt u dus voortaan niet meer Johannes 14, 15 en 16. Want dat is niet zo. Johannes 14, 15 en 16, daarin sluit de Heer gewoon aan bij de oud-testamentische profetieën over dat de Heer zijn geest zou uitstorten op alle vlees enzovoort. Dat is ook inderdaad wat Petrus doet op de Pinksterdag. Die zegt, wat nu gebeurt is niet de vervulling van de belofte die Jezus ons 53 dagen inmiddels, hè, geloof ik, 52 dagen geleden gedaan heeft. Hij zegt, nee, dit is wat Joël gezegd heeft. En als hij er daarna over spreekt, dan citeert hij niet meer Joël en zelfs niet Zacharia, maar dan citeert hij psalmen die spreken over de opstanding van Christus. En dat is heel aardig, want dat betekent dat naar zijn interpretatie de profetieën over de opstanding van Christus inderdaad vervuld worden in wat wij dan zouden noemen de uitstorting van de geest. Maar zal ik het nou nog eens anders zeggen? Wanneer ontvingen de discipelen eigenlijk de Heilige Geest? Op eerste paasdag. Op eerste paasdag. De eerste echte paasdag bedoel ik. Op de dag van de opstanding van Christus. Waar de Heer bij zijn discipelen verscheen in het midden van hen. Hij blies op hen. Zijn adem dus. Zijn adem is pneuma en pneuma is geest. Dus de typologie. Hij blies op hen. En zij ontvang de Heilige Geest. Ik wil er niet mee spotten, maar soms denk ik dat hij gewoon dit deed. Hij zei, ontvang de Heilige Geest. Zo, met veel lucht. Dat is het. Hij blies op hen en sprak tot hen. Daarmee kwam zijn woord tot hen. Daarmee kwam zijn adem tot hen. Daarmee kwam zijn leven tot hen. En zij ademden zijn adem weer in. En dus je reist de typologie. De gedachte is dat zijn geest en dus zijn leven werd overgedragen op hen. En hij zei niet, ontvang de Heilige Geest over 50 dagen. Of wat was het, 53 dan? Nee, 50 vanaf dat moment, sorry. Hij zei niet, ontvang de Heilige Geest bij Pinksteren. Hij zei, ontvang de Heilige Geest. En ik heb geen enkele reden, echt niet, ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat pas 50 dagen later gebeurde. Dat staat er namelijk ook niet. Berust op inlezen van vooroordelen in die schriftplaatsen van Handelingen 2, zal ik maar zeggen. Wat in Handelingen 2 staat, is dat die Heilige Geest, laat ik het met eigen woorden zeggen, vaardig werd over hen, op hen viel. Dat wil zeggen, met grote kracht op hen kwam, in de zin van dat die kracht van die geest ook daadwerkelijk in hen actief werd, zodanig dat ze allen begonnen te spreken. In talen. Zoals de geest hen gaf uit te spreken. Wat daar gebeurde was niet dat ze de geest ontvingen, maar wat daar gebeurde was dat die geest zichzelf manifesteerde. Zodat bij die gelegenheid bewezen werd ook dat zij die geest hadden ontvangen. Maar ze hadden hem al ontvangen 7 weken eerder. En daar is niks moeilijks aan, want het zal blijken dat wij zijn wedergeboren. Waardoor zijn we wedergeboren? Waardoor hebben wij nieuw leven ontvangen? Nou, zegt Petrus, door de opstanding van Christus, 1 Petrus 1 vers 3. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. En ons leven, wat wij door wedergeboorte hebben ontvangen, is nou eenmaal het leven van Christus. Er zit niks anders op. Of Efeze, wat zeg ik, Efeze gewoon, Efeze 2. God heeft ons met Christus levend gemaakt. Maar vergis u niet, die Heilige Geest die wij hebben, is het leven van Christus, is de Geest van Christus in ons, is gewoon Christus in ons. Maar dat berust niet op gebeurtenissen van de Pinksterdag, het berust op de gebeurtenissen van de Paasdag. En bij diezelfde gelegenheid dat de Heer uit de dood opstond, werden op dezelfde dag, eerder kon niet, we werden op dezelfde dag de discipelen met Christus mede levend gemaakt. Met de term hier uit Efeze 2 dan maar. Kortom, wat er beloofd was, was het nieuwe verbond. Wat er beloofd was, was de komst van de Messias, de middelaar van het nieuwe verbond. Wat er beloofd was, was de geest. Maar het nieuwe verbond is een bediening des geestes. En het kwam allemaal op één en dezelfde dag, de opstanding van Christus namelijk. Alleen het werd een poosje verborgen gehouden. De discipelen moesten ook thuis blijven. Nou ja, in Jeruzalem en in de opperzaal denk ik. Maar pas later zou het openbaar worden. Waarom dat was, ga ik nou niet uitleggen, maar er is een goede reden voor. Ook een typologische uiteraard, in de eerste plaats. Er is een goede reden voor, maar dat doet er niks aan af. Dat zij de geest ontvingen, staat letterlijk in Johannes 20, op de dag van de opstanding van Christus. En het wordt bevestigd in alle brieven, waar dit als leerstellige waarheid naar voren gebracht wordt. Inderdaad. Wij zijn wedergeboren, hebben nieuw leven ontvangen door de opstanding van Christus als zodanig. En daardoor zijn wij verzegeld geworden door die geest, want die geest is niks anders dan het eeuwig leven wat we hebben ontvangen, Christus in ons. En waar het gaat om eeuwig leven, betekent automatisch dat leven ook niet meer ophoudt, niet sterft, niet weggenomen kan worden. En dus heet het een verzegeling met de geest. Prachtige uitspraak. Bij een andere gelegenheid, maar daar hebben we het volgende keer over, heet het zalving met de Heilige Geest. Maar dan heb je hetzelfde verhaal. Het betekent, we hebben de Heilige Geest ontvangen. Net zo. Maar waarom zalving? Wel, omdat men gezalfd wordt, zijn er twee mogelijkheden, men wordt gezalfd of tot koning of tot priester. En aangezien koningschap en priesterschap van oudsher, vanaf het begin van de Bijbel en onder alle volkeren, behalve Israël, altijd hetzelfde geweest is, en dus koningschap en priesterschap gegeven werden aan dezelfde personen, betekende dus dat waar wij gezalfd zijn door die geest, wij gezalfd zijn tot koningen en priesters van het nieuwe verbond, want het is de geest van het nieuwe verbond, dat we tot koningen en priesters gemaakt zijn in en met Christus, en Christus is de middelaar van het nieuwe verbond, enzovoorts. Je kunt die dingen wel uit elkaar trekken, maar daarna begrijp je er niks meer van. Het gaat er juist om dat het verschillende beelden zijn, dat er verschillende terminologie gebruikt wordt ter aanduiding van volstrekt hetzelfde. En wat er dan nog meer gezegd wordt, want het gaat in vers 13 weliswaar om dat wij die geest hebben ontvangen voor eens en altijd, en dat het de vervulling is van de oud-testamentische beloften, maar het is de aanloop naar vers 14, want dat is dan waarover de rest van de brief eigenlijk spreekt. Vers 14, dat zegt dat die geest het onderpand is van onze erfenis. Want we hebben de geest ontvangen in het verleden en we werden daardoor kinderen Gods. Maar die geest is ook het onderpand, wat het me wezen mag, van onze erfenis. Maar die krijgen we pas als we zonen Gods zullen zijn. Waarbij heel de gedachte is, maar daar kom ik volgende keer uitgebreid op terug, dat deze geest hebben wij ontvangen toen wij kinderen Gods werden. Maar het is die geest die ons zou brengen naar, of zou leiden tot onze aanstelling tot zonen. Zoals het letterlijk staat in Romeinen 8. En met het spreken over die geest spreken we dus tegelijkertijd weer over het werk wat God in ons wil doen om ook ons te brengen tot die aanstelling als zonen, zodat we samen met Christus inderdaad als zonen en dus als koningen en priesters zouden openbaar worden. Maar dat is pas in de wederkomst van Christus. En daar zullen we het vanavond bij laten.